U luistert naar Janus en de Doden in de Donau, geschreven door Therese Major en ingesproken door Vincent van Engelen. Productie Hongarije Magazine 2021.
Hoofdstuk 9. Op het stenen trappetje vlakbij de poort van het politiebureau zat in de schaduw van de bomen een magere gestalte met kort, roestbruin haar, kleine stickers op haar teennagels te plakken. Naast haar stond een weekendtas. Zonder groeten liep ik snel aan haar voorbij. Ik hoorde geruis achter me, voetstappen, gehijg, maar ik keek niet om. Ik schoot het eerste, het beste winkeltje dat ik zag binnen. Ze ging naast me staan. In het gedruis van de klanten die hun waren uitzochten en het gebabbel van het winkelmeisje bij de kassa, vroeg ik aan Chicky: kunt u me misschien helpen? Ze knikte. Ik zoek het dichtstbijzijnde hostel. Kunt u me zeggen waar ik dat vind? Ze keek me vragend aan. Je hebt toch de sleutel? Gewoon een prettig hostel, onderbrak ik haar snel en wierp haar een waarschuwende blik toe. Ik weet er een vlakbij het Batjaniplein, antwoordde ze toen gedwee. Lijn 139, bij eindstation Tjilkaalmanplein overstappen in de M2. Dat is een metro, de rode lijn, eindstation Batjaniplein. Achter de supermarkt aan de schoolstraat ligt een hostel, gemakkelijk te vinden. Eindstation lijn 139 en metro 2, rode lijn, supermarkt, schoolstraat, herhaalde ik, dank u wel. En ik liep naar de kassa waar ik een dagkaart voor het openbaar vervoer kocht. Twee voorverpakte gemmelen met Edammer kaas, een banaan en een flesje water. Buiten wachtte Chicky op me. Zwijgend nam ik de weekendtas van haar over, ritste hem open, propte mijn voedingswaren erin en liep achter haar aan naar de halte waar lijn 139 zich bevond. Enkele minuten later zaten we zonder te spreken naast elkaar op een smal bankje in de tram en schoten door de stad naar het Tjilkaalmanplein. Nog steeds zwijgend stapten we over in de metro en om 22:30 zaten we aan een kop koffie met kokosmelk en een stuk dadelnotentaart op het terras van een hostel annex vegetarische bistro achter het Batjaniplein en lag de Nokia buiten gehoorafstand achter een pot met een plastic geranium in de vensterbank bij de toiletten. Ik word gevolgd, zei ik, en afgeluisterd. Daarom wilde ik de Bartok-Bela-straat niet genoemd hebben. De Russen zijn weg, hoor, zei ze. Maar de politie niet. Ik moet beschikbaar blijven voor verder onderzoek tot bekend is wie de dode in de Donau is en wie hem vermoord heeft. Want vermoord is hij. Hij had een strop om zijn hals. Misschien denken ze stilletjes dat ik er toch iets mee te maken heb. Daarom wil ik dat ze niets horen van wat ik zeg of doe. Snap je? Alles kan tegen me gebruikt worden. Ze liep naar de voordeur van de bistro, trok een krant uit het rek dat daar hing, bladerde naar de pagina Stadsnieuws en wees een onopvallend artikel aan. Jozef Fekete overleden. Ik las de weinige regels door en begreep dat de man die ik uit het water gesleept had een 53-jarige kunstenaar was geweest, die bekend stond om zijn installaties met daarin mensfiguren verwerkt in buitengewone posities, meest huiselijk en tegelijkertijd macaber, althans zo werden ze geïnterpreteerd. En dat door zijn heengaan de mega-expositie Memoria 41 met 80 beelden die hij in 2021 langs de oever van de Donau zou opstellen, op wankele schroeven kwam te staan. Geen woord over hoe hij was gestorven. Ook geen woord over mij. Kende jij die man? Vroeg ik aan Chicky. Nee, zei ze. Nou ja, misschien heb ik vaag over hem gehoord. Mijn ouders zijn snobs, die rijden elke zondagmiddag kunstroutes door de stad om door de weeks interessante gesprekken te voeren. En dan moet ik mee. Ze stak haar vinger in de keel en maakte een blurpgeluid. Ze kennen zoveel belangrijke mensen, maar ik kan ze niets vragen, want ik kom daar niet meer. Hoe bedoel je? Ik kom niet meer thuis, ik ga naar Engeland immers. Ja, maar het is toch stom. Ik kon juist heel veel aan Zoltaan en Emmesje hebben. Als ze Fekker te kennen. Hoezo stom? Ik ben 19. Ik doe wat ik wil. Ik keek haar geschokt aan. 19? Ja, ze glimlachte trots. Zolly en Emmy hebben niets over me te zeggen. Jij hebt me beloofd dat we samen naar, ze zocht het woord, Hoek Wan gaan. Dus zo doe ik dat. Maar ik heb niets te maken met die doden in de Donau. Jij weet dat. Geef me hun adres. Zij kunnen de politie overtuigen van mijn onschuld. Het waren mensen met invloed, dacht ik. Toch? Tandartsen. Ze moesten me helpen. Chickie schudde haar hoofd. Nee. Meld je dan bij de politie als getuige. Hoe sneller de zaak afgehandeld is, des te sneller kun je naar Hoek Wan. Ik meld me niet, zei ze. Sorry, Janos, dat komt mij niet van pas. De politie zal willen weten wie ik ben, waarom ik daar was, aan de Donau met jou. En ze zullen alles wat ik zeg verifiëren bij mijn ouders. Die zullen niet willen dat ik Hongarije verlaat en ze zullen me weer in hun gareel duwen. Kan ik weer in die villa gaan zitten mooi wezen, net als mijn moeder. Meegaan naar interessante mensen. Zij vindt het leuk. Ik walg ervan. Nee, ik ben mooi ontsnapt. Wat is er verkeerd aan, dacht ik, met je moeder in een villa zitten? Ik wil weg. Ik heb nu de kans. Weer plooide haar lippen zich tot een gedecideerde grimas. Dankzij jou. Als jij me naar Hoek Wan brengt, zorg ik voor jou. Dat was de afspraak. Dat was waar. Die moord lossen ze heus wel op. Ja, ooit. Daar kan ik niet op wachten. Ik wil je best graag helpen, zei ze, maar op mijn manier. Verwende trut. Kom, ze stond op. Ik betaal de koffie, we gaan naar de Bartok Bela. Daar aangekomen toonde ze me hoe ik met de grootste sleutel het gietijzeren hek van nummer 162 moest openen. 3 keer draaien naar rechts en een flinke duw tegen het hek geven. Achter het hek lag een korte privéstraat die heuvelopwaarts tussen de hoge huizen doorvoerde. Voor de deur van een van de woonblokken bleef ze staan. Wees op een koperen naambordje met Naj Zoltan, tandarts, 7e verdieping. Liet me zien welke sleutel voor deze deur benodigd was en zo konden we het gebouw in. Een schommelende, krakende lift bracht ons met horten en stoten naar de 7e verdieping. De tandartspraktijk was er een uit de vorige eeuw, te oordelen aan het meubilair, de inrichting en het instrumentarium. Ik vroeg me af of hier op een veilige manier kiezen gevuld en getrokken werden, om van de rest nog maar te zwijgen. Hier wonen we, vertelde Chickie. Papa heeft er na 1989 zijn privépraktijk opgebouwd en genoeg verdiend om in Pest een nieuwe 24-uurspraktijk op te zetten. Toch heeft hij in de heuvels van Buda een villa gekocht, voor mama en mij. Daar wonen we dus. Ze wonen daar, bedoel ik. Geef me het adres, zei ik. Nee, zei ze. Ze kon barsten. Het ziet er naar uit of hier nog iemand werkt, gooide ik het over een andere boeg. Als dat zo was, kon die persoon me het adres van Zoltan geven. Ja, Imre, een oude communist. Hij behandelt mensen die bij papa buiten de boot vallen. Uit idealisme. Net zo een als meneer Sena, dus, zei ik. Wie? Laat maar. Nou goed. Kijk, hier zijn de kamers. Achter de behandelruimte bevonden zich een keuken, een doucheruimte, 2 gemeubileerde kamers, gescheiden door schuifdeuren. En nog een badkamer. Met een lichtbad, een douche en een toilet. Ziet er best tof uit, vond ik. Helemaal retro. Hip hoor. Het is voor jou. Ze ging op haar tenen staan en gaf me een klein knoflookkusje naast mijn mond. Alles mag je gebruiken, ook wat je in de koelkast of de keukenkastjes vindt. Maar let op, voor 6 uur 's avonds moet je wegwezen, want om 7 uur begint Imre spreekuur. Tot alle patiënten behandeld zijn. Beloof dat je hier nooit bent wanneer Imre er is. Ik twijfelde te lang, ze had me door. In 1 greep lagen haar vingers als een hark over mijn hand met de sleutels. Beloof dat je bij hem uit de buurt blijft. Als je ver van huis bent, is een reisgenoot het eerste wat je nodig hebt, zei mijn moeder voor mijn vertrek. Dus ik zei, goed, ik beloof het. En ze liet me los.